Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent. En als u als gast in ons midden bent vanmorgen ook heel hartelijk welkom. Voel u thuis vanmorgen. Ook een speciaal welkom voor onze broeder Pim. Fijn dat je er weer bent vanmorgen. En God zegen ook straks bij je overdenking en je woordverkondiging. Ook welkom aan jullie kinderen hier vooraan. Fantastisch dat jullie er weer zijn vanmorgen. Moest je weer vroeg op? Ja, zeg maar. Gisteren ook lekker gerepeteerd met z'n allen. Druk gehad. Fijn. Voor de kerst oefenen. Vanmorgen is het... wat is het vanmorgen? Weten jullie dat, jongelui? Wat hebben we vanmorgen in de dienst? Is een beetje speciaal. Kaarsjes. En waarom staan die kaarsjes daar? Advent. De voorbereiding naar kerst toe, hè? Fijn. En Diana en Mara, die zullen vanmorgen de derde kaars aan gaan steken.
Ja, goedemorgen gemeente. Mara gaat me vandaag helpen. Maar ja, jullie weten het ondertussen al. We gaan eerst kijken wat er achter het derde deurtje zit, Mara. Gaan we even kijken. Wat staat daar?
Vol.
Vol. Wat zou dat kunnen betekenen?
Van de herberg die vol zat.
Goed zo. Ga je gedichtje maar doen.
De derde zondag van de advent. Denken we terug aan het moment dat Maria en Jozef in een vreemde stad geen herberg vonden die plaats voor hen had. Geen deur van genade, geen bed en geen brood. Voor een man en een vrouw en een kind in de schoot.
Goed gedaan. Mag je hem aansteken aan de grote kaars? Oei. Nou, dan mogen we de drie aan vanaf die kant. Goed zo. Oh.
Keurig. Dank jullie wel. Mocht jij er twee aansteken? Of de twee, vier eigenlijk, hè? Geweldig. Voor ik verder ga met de afkondigingen wil ik u graag eerst een moment geven van stil gebed, zodat we onze gedachten en onze harten leeg mogen maken en ook mogen richten op de Heer, dat onze broeder ook zijn woord ingang zal vinden in onze harten. Laten wij stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw gebed voor onze oudere broeders en zusters, de broeders en zusters die niet meer met ons kunnen optrekken, maar ook voor onze zieken. Ik wil u enkele namen noemen. Er staan heel veel namen op het prikbord in de hal. Als u straks naar huis gaat, loop daar eens langs. Kunt u de namen en de adressen meenemen. Maar ik wil u toch een paar namen noemen. Onze broeder Wessel uiteraard. Hij is thuis. Maar goed, hij is natuurlijk ernstig ziek. Blijft u voor hem bidden en voor de familie daaromheen. Ik kreeg vanmorgen te horen dat onze broeder Henk de Kok, die heeft een herseninfarct gehad. Dus bid u ook voor de familie de Kok, over Jannie en de mensen die daaromheen staan. Onze zuster Leidy van Krimpen is nog steeds in het ziekenhuis. Die mag wel zeer binnenkort weer naar huis. Maar blijft u ook voor haar bidden voor herstel. Gaat allemaal niet zo makkelijk. Dus gebed voor haar. En ze vindt het ook heel fijn als jullie voor haar bidden, jongelui. Vorige week had Erik dat ook al gezegd. Dat ze het heel fijn vindt als ze, dat ze weet dat jullie ook haar in het gebed opdragen. Dus bidden voor mevrouw Leidy. Nou, onze ouder had ik al genoemd. Ik zie Martin weer zitten in ons midden. Fijn dat je er bent vanmorgen. Maar ook zijn vrouw Hilly, mogen we op blijven dragen in onze gebenen. Dan onze zuster Maatje, heeft u gebed nodig? Ze zijn momenteel aan het varen, ze zitten midden op die grote oceaan. Dus gebed voor het schip, voor een behouden vaart naar de plek van aankomst. Maar ook voor onze zuster Maatje, als zij toch in een fase zit in haar leven weer, wanneer ze moet gaan overwegen wat ze zal gaan doen straks. Ze gaat in ieder geval van het schip af, zover is ze wel, maar wat haar functie dan binnen OM zal gaan worden. Dus gebed voor onze zuster Maartje. Vanmiddag, jongelui, hebben jullie zin in een feestje? Ja? Ja? Wel, hè? Zijn we altijd voorin. Nou, dan mag je vanmiddag, mogen jullie allemaal, jullie, maar ook jullie vriendjes en vriendinnetjes, vaders en moeders, kinderkerstfeest vieren, interkerkelijk, in de ambassade, om 4:00. Dus als je dat leuk vindt, en je papa en mama hebben nog een gaatje in hun planning, dan om 4:00 vanmiddag dus het kinderkerstfeest, en dat is onder leiding van onze broeder Wim de Knijf, en ook medewerking wordt verleend door Kinderkooi Joy. Dus jullie allemaal hartelijk uitgenodigd daar. Om 4:00 vanmiddag in de Nieuwe Kerk van de Ambassade. Dinsdag komt uw kerkenraad weer bijeen voor vergadering en gebed. Zijn er zaken aangaande de gemeente, kunt u een van de broeders aanschieten. En anders een mailtje naar onze secretaris sturen. Woensdag is het de inloop morgen. Bakje koffie, goed gesprek. Bent u allemaal van harte hartelijk uitgenodigd. Donderdagavond hebben we onze wekelijke bidstond. Dan bent u ook allemaal hartelijk welkom om 8:00 hier in dit kerkgebouw. Volgende week hebben we ons eigen kinderkerstfeest hier. Dus ja, dan krijg je het wel druk. Vanmiddag in de ambassade, volgende week hier. Ons eigen kinderkerstfeest. Onder leiding van de kinderkerk. Dus zeer bij u aanbevolen volgende week. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Pim. Pim ook van deze plaats Gods rijke zegen toegewenst bij woordverkondiging. En vanmorgen zal er ook een extra collecte zijn ten behoeve van het kerstfeest. Vanmorgen staan er ook plantjes achter in de zaal. En ieder die het fijn vindt om bij andere mensen op bezoek te gaan, neem eens een plantje mee. Kijk, de adressen staan erop. En het zou mooi zijn als alle plantjes gewoon aan het eind van de dienst verdeeld zijn onder elkaar. Ik kreeg van de week ter oren dat er heel veel eenzaamheid is in de wereld. Dus neem een plantje mee, bel niet alleen aan, geef het af, maar ga ook eens gewoon lekker naar binnen. Een gesprekje voeren en misschien nodig dat ook wel uit om niet alleen met de kerstdagen, maar ook misschien wel in het volgende jaar is bij die mensen op bezoek te gaan. Dan hebben we ook onze kerstnachtdienst. U bent gewend dat wij altijd een oproep doen aan u allen om de flyers te gaan uitdelen in de buurt hier rondom het gebouw. Maar de mensen van de organisatie zijn nu van mening van we kunnen misschien beter persoonlijk allemaal een flyer meenemen en persoonlijk gewoon iemand gaan uitnodigen. Dat scheelt die zaterdag werk. En je krijgt wel mensen binnen waarvan je zegt van die wil ik graag eens uitnodigen voor een kerstnachtdienst. Dus deze flyers staan bij de deur. Neem een flyer mee. Er staan ook wat grotere posters. Als u zegt van joh, ik ga een poster op mijn raam hangen voor het raam. Laat zien aan de wereld dat we kerst vieren met z'n allen. En dat het geen feest van alleen maar lichtjes is. Het is het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Draag dat uit. Dus de plantjes heb ik gehad. Flyers in de kerk. Ook de fakkeloptocht inderdaad. Die staat eronder nog. Daar was ik nu aangeland. 22 december is de fakkeloptocht. Ook daar worden kaarsen uitgedeeld met een labeltje eraan waar ook onze dienst op staat, waar alle kerstnachtdiensten op staan. Vandaar ook dat we nu gezegd hebben van joh, we gaan persoonlijk de mensen benaderen. Persoonlijk uitnodigen. Maar fakkeloptocht, donderdagavond is dat. 22 december, op een donderdag. En dan volgend jaar, het lijkt nog heel ver weg, maar dan gaan we uiteraard ook weer volleyballen. Alleen als je gaat volleyballen met z'n allen, moet je wel volleyballers hebben. Dus een hele dringende oproep aan de jongelui en de wat iets oudere jongelui en de jongere ouderen. Van geef je nog op, want vrijdagavond 6 januari en zaterdag 7 januari willen we weer gaan volleyballen met z'n allen. Maar dan moeten we wel volleyballers hebben. Dus je kunt je nog opgeven bij Richard of bij mij. Voor volgende week zondag, tot en met de 18e kun je opgeven. En ik hoop dat jullie allemaal nog even komen. Dat we wel weer in ieder geval met een team kunnen gaan meedoen. Dus dat was de volleybal. Nou, dan ben ik door mijn lijstje heen. En dan wens de kerkenraad u een hele gezegende dienst toe. En dan gaan we heerlijk zingen onder leiding van de muziek- en backinggroep.
Goedemorgen gemeente. We beginnen met de kinderliedjes. En ik heb niemand op het lijstje staan, maar wie wilt er meekomen helpen zingen? Kom maar naar voren. We gaan beginnen met Een koning is geboren. Een koning, een koning.
Thank you.
een rivier vol van vrede. Er horen natuurlijk ook weer gebaren bij. Een rivier vol van vrede, dan doen we altijd even zo. Een fontein vol van blijdschap, dan klappen we in de hand en dan maken we een soort fontein. Ik heb lief als mijn Jezus. Wij gaan verder.
Heb ik hem weer even? Ja, sorry. Ik ben één dingetje vergeten. Een heel groot dankpunt. Want wij hoorden vanmorgen dat Elma Veenstra, die heeft een zoon gekregen. Een zoon, Zem. Dus de familie Veenstra van harte gefeliciteerd. Het was geen makkelijke bevalling, maar wel een gezonde zoon. Dus ik denk, ik wil dat toch nog even melden.
Nou, dan is je hart vol van blijdschap als opa en oma. Hè? Ja. God van trouw, daar gaan we mee beginnen om over zijn trouw te zingen deze morgen.
Thank you.
Ja, we mogen opzien naar hem. Welk een vriend is onze Jezus? En daar kunnen we altijd terecht. Ga verder met open mijn ogen voor de schoonheid van de schepping. En dat is ook heel vaak mijn gebed van Heer, laat mij zien met uw ogen. Laat mij horen met uw oren. Ja, laat mij denken zoals u denkt. Hè, dan is het naar de wil van hem. Jezus, mijn redder, en juich voor de Heer. Heer, er is niemand als u. Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde.
Thank you.
En dan wil ik afsluiten met een lekker vlot nummer, De Heer regeert. En dan kunnen we ook op zeggen amen, hè, van het kinderliedje van Zo is dat. De Heer regeert. Zo is dat. Gezegende dienst.
De Heer regeert. En het is goed om dat te weten, of niet? Zullen we die God die regeert ook gaan aanbidden en aanbidden? Heere God, wat is het goed om te weten dat u regeert. Dat u leeft. Dat u er bent. Nu, in het verleden en in de toekomst. U bent erbij. Altijd. Heer, en vanuit die rust en zekerheid, Heer, komen we ook tot u. Als uw kinderen. We willen ook, Heer, tijd nemen. Om u, die troont op de lofzangen van uw volk, toe te zingen. Heer, dat hebben we willen doen. Heer, maak dat het een aangenaam reukwerk voor u was. Omdat we het hebben aangebeden aan u. Vanuit ons hart. Heer, we hebben gezongen over liefde. Over trouw. We hebben gezongen, Heer, dat we van u houden. Heer, en dat we blij zijn. Omdat u er bent. En tegelijkertijd, Heer, realiseren we ons dat er ook verdriet en pijn en ellende is. Heer, we hebben gehoord in de mededelingen over nieuw leven wat u geschonken hebt. En tegelijkertijd, Heer, hebben we gehoord van mensen die lijden vanwege een infarct of vanwege andere zaken die hun leven beïnvloeden. Heer, en zo ligt dat zo vaak dicht bij elkaar. Heer, wilt u troost schenken aan hen die het moeilijk hebben? Heer, en wilt u schragen voor mensen die het zwaar hebben? Heer, wilt u ook in de pijn van het leven erbij zijn? Heer, en als we nu tot u komen, Heer, wilt u spreken door uw geest tot onze hart. Heer, want we hebben u zo nodig. En zo vaak, Heer, laten we de wereld en het leven onze blik op u ontnemen. En maak, Heer, dat we vanochtend weer een blik op u en uw liefde mogen krijgen. Wilt u ons zo zegenen, zodat we niet alleen voor onszelf een zegen mogen zijn, maar ook voor de mensen om ons heen. Heer, ook als we een plantje gaan brengen bij mensen die eenzaam zijn. Heer, hoe makkelijk is het om op dat moment iets van uw liefde te laten zien en te laten voelen. Heer, maak dat we op die manier ook een discipel van u mogen zijn. Zegent u ons zo, in Jezus' naam. Amen. Het is fijn om hier weer in uw midden te zijn. Ik zei het net al toen ik hier vanochtend kwam. Het voelt weer een beetje als thuiskomen. Nog steeds? Ja, nog steeds. En dat is goed. Zo ook hier. Maar goed. We gaan een stukje uit de Bijbel lezen. Zullen we dat doen? We beginnen met een schriftlezing. Filippenzen 4, vers 1 tot 9. Even een vraagje tussendoor. Wie van u heeft een Bijbel bij zich? Steek uw hand eens op. Allemaal, heel goed. En wie van u leest uit die oude vertaling, die van 51? Oké. Okay. Gewoon een vergelijkend waar onderzoek. Wie heeft de nieuwe Bijbelvertaling? Een aantal. En de herziene Statenvertaling? Ook een aantal. Oké, okay, dus ik lees namelijk uit mijn trouwbijbel. En dat is nog die oude vertrouwde uit 51 vertaling. Maar ik wou gewoon eens kijken van wie doe ik daarmee tekort. Nou, een aantal van u. Het is niet anders. Goed. Wij lezen uit, wat zei ik, Filippenzen 4. Ik lees, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon staat al zo vast in de Heere, geliefde. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag u, ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik u zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat bemindelijk, al wat welluidend is, wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. En tot zover de schriftlezing. We gaan een lied zingen. 654. Dank u voor deze nieuwe dag. Dankjewel, jullie mogen gaan zitten. De vreugde van u is mijn kracht. Blij zijn. Verheugt u. Weet u, toen ik bij de voorbereiding was, we hebben al de kaarsen aangestoken. Dan ga je eens nadenken over dat derde advent. Wat is dat nou eigenlijk voor een bijzondere gebeurtenis? Weet u, die heeft een naam, dat wist ik niet. Daar kwam ik achter toen ik daarop googelde. En dat heet Gaudete. En dat is een Latijns woord. En dat betekent, verheugt u. Nou, dan weet u dat vast. Dus deze derde zondag in de advent, dan was in de oudheid, want dit gaat terug in zelfs de Rooms-Katholieke tijd, werd er gelezen uit wat wij net gelezen hebben. Filippenzen 4 vers 4. Laat de Heer, in de nieuwe vertaling, uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Dat is de kerntekst van deze Adventszondag. Dat wist u niet, hè? Nee, nou, ik ook niet, maar dan weten we dat nu. En dat is leuk, want het betekent dat u deze preek nog niet zo vaak gehoord heeft, want anders hadden ze iets van, ja, die derde, dat weten we nou ondertussen wel. Nee, dat is dus niet zo. En toen kwam ik hier bij dat verheugen. We hebben ervan gezongen. Over die vreugde. Over dat blij zijn. En ik moet u zeggen, ik heb er best wel mee geworsteld. Want vreugde, dat is leuk als je omstandigheden er een beetje naar zijn. Toch? Maar vreugde hebben Als je net aan het herstellen bent van een ziekte en het loopt allemaal niet zo lekker en het gaat zo langzaam. Of als je in de penarie zit of je kan alles bedoelen. Ja, hoe kan je dan nog blij zijn? Daar kan je toch niet blij om zijn? Dat heeft toch effect op hoe je je voelt? Wie van u voelt zich nu blij? Wie van u zegt, eigenlijk voel ik mij wel niet zo blij? Oh, dat is de minderheid, die durven dat gewoon niet te zeggen, dat zie ik alweer. Be happy, ja, zoiets. Be happy. Happy clappy christenen, herkent u die? Dat zijn wij met een beetje wel, hè, met z'n allen. Toch? Happy clappy. Als we maar blij kunnen zijn. We lachen onze zorgen wel weg. Toch? Ja. Volgens mij bedoelt Paulus daar helemaal niks van. Volgens mij zegt hij iets heel anders. En hebben wij dit ervan gemaakt? En ik moet u heel eerlijk zeggen, dat doet me wel verdriet. We hadden gisteravond de oefening voor... ik zit ook in zo'n bandje en dan moeten we de kerstavond moeten we voorbereiden. En de dominee die had al gedacht dat hij hem in 3 stukken wou breken. Hè, ellende, verlossing en dankbaarheid. Een beetje traditioneel. En toen zochten we een lied bij dat eerste gedeelte. En daar kom je in de opwekkingsbundel een klein beetje tekort, want die hebben daar niet zoveel nummers over ik ellendig mens. Graham Kendrick heeft er nog een mooi nummer over geschreven, maar voor de rest pak je dan toch terug op een psalm. Wie van u kent de psalmen nog een beetje? Ja? Nou, daar wordt wel gesproken over ellende, toch? We hebben psalm 6 gelezen met elkaar en gezongen. Nou, dan schrik je wel wat daar staat. Tjonge, jonge, wat een zware woorden. Zeg, tjonge, jonge. Dat kennen we niet meer. En toch, er was zo'n jongen die zei, weet je Pim, als ik dit lied zing, dan raakt dat me ergens in mijn hart waar ik normaal gesproken niet geraakt word. Het doet wat met me. Het heeft een bepaalde klank. En daar zijn de psalmen best reëel over. Het leven is niet alleen maar halleluja, prijs de Heer. Soms zit je ook diep en denk je, Heer God, waar bent u? En daar spreekt de psalm heel eerlijk over. En dat mag. Dat hoeven we niet onder de stoelen te steken. Dat mag er zijn. En toch zegt Paulus, hier verheugt u. En dat klopt niet met elkaar. En nu? Ik zit op een studie. En die studie die wordt gegeven door John Boekhout. En ik ben niet zo'n trouwe student. Mijn vrouw is veel trouwer daarin. Maar wij doen het samen. Dus wat zij leert, daar geniet ik dan weer een beetje van. En zo regelen we dat. Maar in die studie leren we om verantwoord Bijbelgebruik toe te passen. Die studie heet ook verantwoord Bijbelgebruik. En als ik u iets mag aanraden als gemeente, nodig John Boekhout uit en ga hier 10 avonden een studie houden over hoe lees je eigenlijk de Bijbel. Fantastisch. Goed, goed voor de gemeente. Maar los daarvan, die reclame heeft hij niet aan mij gevraagd om te geven. Leer je daar wel om, als je worstelt met een bepaald Bijbelgedeelte, om dan de context er maar bij te pakken. Nou, dat gaan we vanochtend doen, want anders dan blijven we daarin steken en dat is niet verstandig. Want ik zat met dat dilemma, hoe kan je nou blij zijn als het eigenlijk allemaal niet zo blij is? Want ik wil u wel verkondigen wat de waarheid is. Wat bedoelt Paulus? Dan gaan we terug, daarom vroeg ik net wie de Bijbel bij zich heeft. We gaan een beetje door die Bijbel heen bladeren. Gelukkig maar in Filippenzen, dat is niet zo'n groot hoofdstuk. We gaan terug naar hoofdstuk 1 en daar lezen we het eerste vers naar de pericoop. En dat is... Vers 3 is dat, hoofdstuk 1, vers 3. Want daar zegt Paulus iets over aan wie die brief schrijft. Wat zijn dat voor mensen? Dat moeten we eerst weten voordat we kunnen snappen waar hoe we het kunnen oppakken. Daar zegt hij het volgende. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen... met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan ben ik toch ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Tegen wie spreekt Paulus hier? Tegen christenen. Tegen christenen die weten dat God een goed werk in hun begonnen is. Hij spreekt tegen mensen die weten dat het evangelie niet alleen voor hunzelf is, maar dat ze dat ook uit mogen dragen naar anderen toe. Hij spreekt tegen christenen in woord en in daad. Nou, dan weet u, als u daartoe behoort, dan mag u verder luisteren. Als u daar niet toe behoort, dan mag u eerst op een ander punt komen. En dat is belangrijk om te weten. Veel mensen denken dat, en daar komen we dadelijk op, dat door goed te doen, je bij God in een goed blaadje komt. Er zijn hele godsdiensten op gebaseerd. Christendom is niet zo. Christendom begint bij het feit dat wij het niet kunnen. Maar dat God het doet. En dat God een goed werk in u, in jou aan het beginnen is, op het moment dat jij zegt, Heere God, wilt u dat doen? Hij doet dat niet tegen uw wil in, maar hij doet dat met uw volledige instemming. En dat betekent dat u eerst hier moet komen en hier moet knielen en zeggen, Heere God, ik kan het niet, maar u wel. Wilt u het in mij doen? En dan hebben we een liefhebbende God en Vader die zegt, natuurlijk wil ik dat, jongen, want ik heb je geschapen en ik weet wat er in je zit. En van daaruit kunnen we die weg met hem beginnen. En de Filippense brief is geschreven voor mensen die weg met God begonnen is. En ik hoop dat u daarom die brief ook wilt lezen. Omdat u ook een weg begonnen bent met God. Of eigenlijk andersom, dat God een weg begonnen is met u. Als we dat weten, dan staat er in hoofdstuk 2 het volgende. We gaan even skippen even een paar dingen. We hebben niet de hele dag. We stappen over naar hoofdstuk 2. Want daar zegt hij iets. Daar staat in hoofdstuk 2, vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geesten, indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Nou, dat is er allemaal, want anders sprak hij Paulus daar niet over, toch? Dus hij zegt, dat is er. Maar dan zegt hij het volgende in vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen door, en dan komt het, eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejacht. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet zegt op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Wat zegt hij hier eigenlijk? Hij zegt, jullie zijn zo goede christenen. Jullie zijn zo goed in staat om het evangelie niet alleen voor jezelf in toepassing te brengen, maar ook om het uit te leggen naar anderen toe. En toch ontbreekt er wat. En dat is eensgezindheid. Eén in liefde. En dan kom je tot een kernpunt in het evangelie. Want christen zijn is niet zo moeilijk. Alleen die mede-christenen, die maken het wel een stuk moeilijker. Toch? Ja, daar hebben we allemaal last van. Zij en wij. Of heeft u het hier allemaal pijs en vrede? Dat is heel fijn. Hou dat zo. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat niet zo is. En dan zegt Paulus hier, maar wees eensgezind. Er ontbrak dus nog wat? Niet aan hun heil. Niet aan het feit dat ze geknield hebben en dat God hun werk begonnen was. Maar er ontbrak nog wat. En Paulus wijst erop, het kan nog beter. En die weg van het beter worden is, kijk nou eens niet alleen naar jezelf, maar kijk nou eens ook eens naar de ander. En die is niet gelijk aan jou. En toch moet je streven, niet om hetzelfde te zijn, maar om eens gezind te zijn. Wat betekent dat? Wat betekent het om eens gezind te zijn? Eén van zin. Eén van doel. Hetzelfde doel hebben. hetzelfde doel hebben in het leven. Wat is je doel in het leven? Ja, ik wil rijk worden. Ik wil een vrouw. Nee, dat zijn de dingen niet die uiteindelijk er dieper toe doen. Wat is uw doel? Waarom bent u op aarde? Weet u dat? Weet u dat? Ja. We hebben ervan gezongen. Aanbidding. Wij hebben Jezus in ons hart. Dat is onze bron van bestaan. En daar zijn we heel vaak helemaal niet mee bezig. Dat snap ik ook wel. Maar Paulus zegt hier, realiseer je dat dat je basis is. Eensgezindheid. Want dan kan je die ander ook liefhebben. Dat kan alleen maar, want het is een hoekig en moeilijk figuur. Dat is er zo en dat zal zo blijven. Want zo ben je zelf ook, als je jezelf een beetje kent. Of denkt u dat u heel glad en meegaand bent? Ik moet u teleurstellen. Dat bent u niet. Dat ben ik ook niet. Vraag mevrouw maar, die is er tegenwoordig, die is er nu bij. Die kan u heel goed vertellen hoe akelig figuur ik af en toe kan zijn. En dat wil ik niet. Altijd. En toch is het zo. En toch moeten we eensgezind zijn. En dat kan alleen maar omdat zij weet, God houdt van hem. En dat is me goed ook. En ik hou van mijn vrouw. Laat dat gezegd zijn. Maar snapt u het? De basis van het elkaar ontmoeten is niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God van ons houdt. En daarom mag ik van de ander houden. Datzelfde groepje mensen wat gisteren aan het muziek maken was, daar zat een leider. We zeiden het net nog in de auto. Wat schort daar nou toch aan die man? Er zit echt een steekje los bij die man, hè? Ik irriteer me mateloos aan die man. Verschrikkelijk. En ik weet nu wat het is. Hij kan niet luisteren. En hij denkt altijd dat zijn idee het beste is. Nou, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dan werkt niet zo goed bij mij. Nee, ze zegt, zegt mijn vrouw. Jij kan ook niet zo goed, zeg maar, onderdanig weten doen wat er van je gevraagd wordt. Nee, dat is niet helemaal mijn ding. Wiens probleem is dat nou eigenlijk? Juist. Ja, hou op, ik weet het. Snapt u het? Dit is eensgezind zijn. Komen tot het punt dat je denkt, ja, ik kan die ander wel proberen veranderen, maar dat gaat hem niet worden. We zitten nog maar halverwege, hè? Dus we gaan even door. Want dan staat er in, vers 12 van hoofdstuk 2, daarom, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw, en dat is een heel moeilijke zin, behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doe alles zonder morren of bedenkingen. Dit is een hele moeilijke zin. Ik haal hem er even uit, kan ik een hele preek overhouden, ga ik niet doen. Maar de kern is, doe alles zonder morren. We gaan langzamerhand naar de climax tot het vreugde, hè? Daar komen we uiteindelijk uit. Maar we moeten op de een of andere manier door dat morren heen. Dit is een worsteling. En ik wou u door die worsteling heen halen, want daar zijn die Filippenzen ook doorheen gekomen. En als we uit willen komen tot die vreugde, dan zullen we ons moeten beseffen wat dat betekent. Dat betekent namelijk dat uw leven niet meer geleefd wordt door uzelf. Uw behoudenis wordt bewerkt met vrezen en beven. Waar moet u bang voor zijn? Waarom moet u bang voor zijn? Dat u behouden bent, blij bent? Was dat de angst van Paulus? Het vrezen en beven wat daar staat? Nee, In mijn beleving was het niet het feit dat Paulus niet zeker wist of hij behouden zou worden. En ook niet dat die behoudenis bewerkt kan worden door mijn houding ten opzichte van God. Daar geloof ik niks van, want als ik de Bijbel een beetje ken en Paulus, dan is dat niet consistent. Waar het hier om gaat, is dat we heel snel geneigd zijn om af te stappen van wie we eigenlijk zijn. Namelijk behouden christenen die hun leven afgelegd hebben hier bij het kruis. En daar moeten we bang voor zijn. Onze oude natuur, die zo snel weer in staat is om de leiding te nemen in ons eigen leven. Daar moeten we doodsbang voor zijn. Want dat gebeurt elke dag weer, continu. En als we daar bang voor zijn, dan weten we, wanneer steekt hij de kop op? Als we gaan morren. Dan steekt hij de kop op. Dat kan je zo zien. Ja, als je gaat zitten klagen, wie klaagt er dan? Die ontevreden oude natuur. Die zegt, als ik het in de hand had, dan had ik het beter geregeld, Heere God. U snapt er helemaal niets van. Die oude natuur, daar moet u doodsbang voor zijn. Nou, dat weet u dan. Die oude natuur bent u doodsbang voor. En als u mort, dan weet u, ik heb hem weer. Dat was toch niet de bedoeling? Ik zeg altijd op mijn werk, ik heb nou weer werk en ik ben de baas en dat is niet altijd even makkelijk. Ik zeg altijd, je mag een klacht indienen. Je mag niet klagen. Daar hou ik niet van. En als je een klacht indient, wil ik ook dat je een oplossing aandraagt. Nou, dat is makkelijk. Dan heb ik het namelijk makkelijk, dan kan ik alleen maar aan die oplossing werken. En tegelijkertijd maak je die ander ook medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. Niet klagen, maar we gaan verder, we zijn er nog niet. Hoofdstuk 3, wat staat er allemaal in hoofdstuk 3? Oh ja, hoofdstuk 3 is leuk. Hoofdstuk 3 gaat over dwaalleraars. Hoofdstuk vers 2, let op de honden. Dat zijn mensen die je van het rechte spoor afhalen. We moesten al doodsbang zijn voor ons oude ik. En nu moeten we ook nog bang zijn voor mensen die ons van de rechte pad afhalen. Dat gaan we doen. En vervolgens gaan we, hoofdstuk vers 12, leuk hè, zo dwars door die brief heen. Vers 12, niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Doel gericht. We hadden een doel. Dat was duidelijk. Wat was ons leven, ons bestaan, onze reden van bestaan? Jezus Christus. En ik jaag ernaar om dat vast te houden. En dat gaat zo, maar het gaat wel die kant op. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar het gaat die kant op. Want ik weet, dat is mijn eeuwige redding. Dat is waar ik wil uitkomen. En dat is waarom we hier bij elkaar zitten. Om ons te realiseren dat wij het zelf niet kunnen, maar wij met elkaar afhankelijk zijn van Christus in ons leven. Ik jaag ernaar, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. En wat heb je dan nodig? Niet alleen een blik op het hier en het nu, maar ook vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Want wat ligt er dan voor mij? En dat staat dan, even kijken, ik heb het vers er niet bij gezet. Oh ja, vers 20 staat dat. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dus dat is zo logisch als wat, hè? Als je hier te maken krijgt met beperkingen in je eigen lijf, dan ben je maar wat blij dat er een toekomst is waarvan je daarvan verlost bent. Als je hier te maken krijgt met een gezin of een familie die je niet meer ziet zitten en die je uitstoot of geen thuis meer hebt, dat je gevlucht bent of wat dan ook, dan weet je, er komt een tijd. Eens zal het zo zijn. En met dat perspectief heb je iets om naar uit te kijken. En weet je, mijn hart is niet verbonden met het aardse. Mijn hart is verbonden met het hemelse. En als dat zo is, en als dat verankerd is, als dat de waarheid is, die werkelijkheid is in uw leven, dan pas mogen wij hoofdstuk 4 gaan lezen. Snapt u dat die context zo verschrikkelijk belangrijk is? Zonder die context, dan waren we nergens. Dan zouden we happy-clappy christenen waren. Ziet u die hele worsteling die we doorgemaakt hebben? En nu pas zijn we bij hoofdstuk 4. Oké, zullen we beginnen? En begint hij eerst, heel praktisch. Het is geweldig, die man. Paulus zegt dan, oh ja, en die twee kemphanen. Help die nou om elkaar lief te hebben. Dus het is niet alleen zo dat ik het met jou goed moet hebben. Als je daar twee van die broeders of zusters ziet wegvechten, ga er dan naartoe en zeg, heb je hulp nodig? Ik ben een hele goede mediator. Zullen we met z'n drietjes om de tafel gaan zitten? Want volgens mij doen jullie elkaar kwaad en pijn. En dat hoeft niet, want we zijn alle drie hemelburgers. Zo eenvoudig kan het zijn. Dat hoeft u niet aan die mensen hier vooraan, die oudste, te laten. Daar bent u zelf ook mede voor verantwoordelijk. Ja, we hebben nog een 2 minuten en dan komen we in hoofdstuk 4. Nou, het mag iets langer, hè? Ik sla dat even over en dan komen we. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik u zeggen, verblijd u. Wanneer zijn we blij? In de Heer. Wanneer bent u gewoon blij? Als er een kind geboren is. Ik was zielsgelukkig, toch? Er zijn momenten dat je intens kunt genieten. Er zijn momenten dat je zo blij bent. Blij omdat je een christen bent. Maar ook blij omdat het leven jou gegeven is. Blij omdat je familie hebt. Blij omdat je leeft, omdat het buiten de zon schijnt. Blij om wat dan ook. Dat is van God. God geeft vreugde. En dankenstof, zeggen we, zingen we. En dat doen we ook. En soms dan loopt je, stroomt je hart van over. En dan is het niet moeilijk om dit in praktijk te brengen. Maar er zijn dingen die dat soms wat moeilijker maken. En ik heb er 3 bedacht. En u heeft er ongetwijfeld meer. De eerste staat hier al in de tekst. Want dan lezen we verder. Wees in geen ding bezorgd. Waarom staat dat nou direct achteraan dat vers van wees blij? Omdat als je bezorgd bent, kan je niet blij zijn. Zo simpel is het. Wanneer bent u bezorgd? Als je geen inkomsten hebt. Dat weet ik. Ik heb wel altijd inkomsten gehad. Maar toen het even wat minder was, toen ik geen baan had, dan maakte ik me zorgen over. En dan was het lastig om blij te zijn. Ja, 1 + 1 = 2. En dan geef je het weer terug aan de Heer. En dan zeg je, Heere God, ik kan het niet maken, wilt u dat doen? En dan komt hij met een oplossing en kan ik weer blij zijn. Was dat daarvan afhankelijk? Niet echt. Want ook toen ik het losgelaten had, had ik het nog geen nieuwe baan. Maar ik had het wel hier gelegd. Ik had gezegd, Heere God, zorgt u er maar voor, want ik kan dat niet. En het loslaten, hè, dat proces. Oké, in uw handen, ik vertrouw erop, u gaat het regelen. En ik doe mijn ding. En ik deed mijn ding. En er kwam wat. En dat is vertrouwen. Dat de Heere God uw en mijn leven leidt. Als je dat losgelaten hebt, dan is die verantwoordelijkheid bij Hem. En dan mag je ondanks de omstandigheden blij zijn. Ik heb er net al een andere genoemd. Bezorgdheid werd hier genoemd. Een andere is die boosheid. Soms kan ik heel boos zijn. Onrecht. Onrecht. En dat is als een wolk die voor die zon komt. Dan kom ik er niet meer tussen, zeg maar. Dan kan die blijdschap van die zon van de Heere God niet meer mijn hart verwarmen. Dan ben ik gewoon boos van binnen. En dan mag ik naar Heere God gaan. Zeg, Heere God, wilt u die boosheid wegnemen? Want ik kan het toch niet beter maken. Maar u wel. Dat is best lastig. En dan mag je het weer brengen bij het kruis. Romeinen, daar staat er ook één. Romeinen 8, kennen we dat? Romeinen 8, hoeven we niet op te zoeken hoor. Er staat iets over het lijden. Want dat kan ook soms maken dat we niet meer blij kunnen zijn. Het lijden van de... weegt niet op. Juist, want wij zijn hemelburgers. En daarom is het lijden wat we nu meemaken niet groot genoeg om die blijdschap die we hebben voor de eeuwigheid teniet te doen. Dat kan je makkelijk zeggen. Dat moet je beleven. En dan wordt het een werkelijkheid. Maar het is een belofte. En daar mogen we van uitgaan. We zijn door het hoofdstuk heen. We zijn erdoor. En Paulus sluit af met die hele mooie woorden. En daar wil ik zelf ook mee afsluiten. Deze tekst, vers 8, is waar heel veel mensen die worstelen met minderwaardigheidsgevoelens zich aan op mogen trekken. Want soms dan denk je in je hoofd dingen die niet waar zijn over jezelf. Omdat je een negatiever beeld van jezelf hebt dan dat God heeft over jou. En dan mag je deze woorden lezen. Voorts, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, wat deugd heeft en lof verdient, bedenk dat. Dat mogen we doen. En dan staat er een belofte. De God van de vrede zal met u zijn. Amen. We zingen nog één lied. En voor die tijd doen we een collecte. Anders vergeet ik dat weer. Twee collectes zie ik hier. we 418 als slotlied gaan zingen, willen we eerst met elkaar danken. Ja, Heer, het is goed om te weten dat U een God bent die ons vreugde geeft. Heer, dat is een vreugde die de wereld niet heeft. Hij gaat dieper dan we zelf kunnen beseffen. Hij overstijgt onze situatie en hij is verankerd in U, in de hemel. Omdat wij burgers zijn, niet van hier op aarde, maar bij U. En dat we getild worden boven onze problemen heen, in Uw aanwezigheid. Heer, en als we dat beseffen en als we daarvan mogen leven, dan kunnen we echt blij zijn. Heer, en ik dank U dat U die vreugde in ons wilt geven. En het mooie is, Heer, dat we het niet voor onszelf hoeven te houden, maar dat we het uit mogen delen. Want het is niet alleen voor ons, het is voor iedereen. Want U hebt iedereen lief. Dank U, Heer, dat we daarvan getuigen mogen zijn. Wilt U ons kracht geven, wilt U ons zegenen, ook voor de komende week. Ook als we soms strijden tegen onszelf, soms moeilijk hebben, Heer, om weer dat perspectief op U vast te houden. Help ons, Heer, om dicht bij U te leven in Uw aanwezigheid. Amen. We gaan zingen staande lied 418.
You have.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de intieme gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid. Amen. Gaat u heen met zijn zegen.